Uiteindelijk heeft iedereen er belang bij dat de handel weer gewoon hervat kan worden. Ik denk ook wel, die scheepvaartroute door het Suezkanaal, dat is gewoon de meest efficiënte route. Alleen de vraag is, is Amerika in staat om hier een oplossing voor te vinden? Ik twijfel eraan. Ik denk echt dat de BRICS-landen hier misschien eerder aan zet zijn dan de westerse landen. Om dit conflict op te lossen. Dat is ook een trend die je ook gewoon in meer landen ziet. Dat er een groeiende weerstand is tegen de overheid die zich eigenlijk overal mee bemoeit. Overal regeltjes voor heeft en overal subsidies voor heeft. Ja, als dat zo doorgaat, op een gegeven moment dan werkt iedereen voor of bij of via de overheid. En dat is gewoon heel verstikkend voor de economie. Dat bestaat gewoon niet gratis, dus dat moet dan links of rechts moeten betaald worden. En wij in het Westen hebben er gewoon het van gemaakt om gewoon geld te lenen.
Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Holland Cold. Mijn naam is Sven en we gaan deze vandaag weer een nieuwe update doen in het nieuwe jaar met Frank van Geo Trendlines. Welkom Frank.
Hoi Sven, goedemiddag, zijn we weer.
Dus ook dit jaar is er weer genoeg gebeurd. Deze week gaan we eventjes twee interessante onderwerpen bespreken. De ene is de recente aanvallen door Houthi-rebellen in de Rode Zee. Ook gisteren is er weer een statement uitgebracht door een flink aantal westerse landen, waaronder Nederland, België, Japan, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, maar ook Duitsland en zo, waarin ze die aanvallen veroordelen. Onlangs heeft ook Maersk aangekondigd, een van de grootste containergiganten in de wereld, dat zij niet meer door de Rode Zee gaan varen. Frank, kan je daar wat meer duiding over geven?
Ja, wat je eigenlijk ziet is dat sinds het probleem in het Midden-Oosten, dat een conflict is tussen Hamas en Israël, dat de hele regio op spanning staat. En dat Iran verschillende lijntjes heeft in die regio, onder andere met de Houthi-rebellen in Jemen. En die rebellen hebben het al een tijdje voorzien op het schepen eigenlijk. Sinds december vallen ze ook schepen aan. Eerst schepen die link hadden met Israël. Die bestookten ze en er was ook een schip overgenomen met een helikopter en hebben ze allemaal gefilmd. Dus echt net een Call of Duty scène wat ze hebben uitgevoerd. Dus het is wel echt een georganiseerde groep met wapens en middelen en boten. En die aanvallen die houden gewoon niet op. En het gaat alsmaar door. Er zijn inmiddels al meer dan 100 aanvallen geweest sinds december. En heel veel rederijen die zien gewoon heel te veel risico om daar doorheen te gaan varen. Door de route van de Rode Zee, de Golf van Aden en het Suezkanaal. Dus heel veel schepen gaan nu omvaren. En je ziet het ook terug in de cijfers. Het IMF heeft nieuwe cijfers uitgebracht deze week. En het blijkt dat in de laatste dagen van 2023 en de eerste dagen van dit jaar, dat er een kwart minder scheepvaart door die route ging. Dus dat heeft wel echt gevolgen voor de wereldhandel. Want je ziet dat als schepen om moeten varen, ze varen nu om via de Kaap bij Afrika. Dat is gewoon een veel langere route. Dus je kunt wel nagaan als een schip langer onderweg is, dan heb je gewoon minder capaciteit om goederen te vervoeren. Want die schepen zijn minder snel weer terug. Dus daardoor stijgen ook de tarieven van de scheepvaart. Dus dat is een eerste gevolg ervan. Maar het kan ook verdere gevolgen hebben als blijkt dat dit niet tijdelijk is, maar als het gewoon een aanhoudend probleem wordt.
Maar zou dat dan bijvoorbeeld ook nieuwe kansen brengen voor de nieuwe zijderoute van China met rails over land?
Ja, dat kan zeker. Ik denk wel dat een lopend verhaal is, die zijderoute. Dat is misschien niet iedereen bekend, maar dat is eigenlijk het project van China om te investeren in nieuwe spoorlijnen, nieuwe routes over land. Om goederen van China naar andere Aziatische landen en naar Europa te vervoeren. En die initiatieven dat loopt eigenlijk al een jaar of acht inmiddels. Een jaar of zes. Maar wat je daarbij ziet is dat dat het steeds belangrijker wordt. Dat mensen zien dat de scheepvaart is dan wel een risico nu met ontspanning in het Midden-Oosten. En dat hadden mensen eigenlijk niet voorzien misschien een aantal jaar terug. Maar nu blijkt wel dat goederenvervoer via de spoorrails, dat het eigenlijk wel een veilig alternatief kan zijn. Dus ik denk wel dat China daarvan kan profiteren en dat ze daar ook mee voorsorteren op andere handelsroutes voor andere wereldomstandigheden. En ook met Rusland werken ze samen. Rusland werkt ook aan een noordelijke ijszeeroute. Met ijsbrekers proberen ze de hele noordelijke zeeroute helemaal ijsvrij te maken. En dat kan ook een alternatieve route zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die op lange termijn zeker een rol gaan spelen. Ik denk dat korte termijn is vooral belangrijk van wat gaat er nu gebeuren in het conflict met die Houthi-rebellen. En de Amerikanen hebben wel een operatie gestart, een militaire operatie om die rebellen aan te pakken. Operation Prosperity Guardian. Maar het probleem is een beetje dat de Amerikanen niet heel goed weten wat ze nou precies moeten doen. Want eigenlijk willen ze wel die rebellen aanpakken. Ze hebben ook gewoon alle materieel hebben ze. Ze hebben gewoon alle schepen en wapens. Maar de Amerikanen zijn heel bang voor escalatie van het conflict. Dus ze zijn heel terughoudend om in te grijpen. En je ziet ook wel dat de Amerikanen niet zo niet echt gesteund worden door heel veel andere landen. En een aantal jaar terug was er ook een probleem in die regio. Toen waren er heel veel Somalische piraten actief. Die ook schepen aanvielen. Ja, toen was er een eenheid bij de Verenigde Naties. Alle 5 permanente leden die waren het mee eens dat het aangepakt moest worden. Dus ook in Rusland en ook in China. Die vonden allemaal dat het aangepakt moest worden. En toen kwam er dus wel een gecoördineerde actie. Maar nu zie je dat eigenlijk Amerika daar optreedt in dat gebied. Maar bijvoorbeeld Europese landen die toch terughoudend zijn om de Amerikanen te helpen. Omdat ze toch bang zijn dat ze dan een kant in het conflict kiezen. Ja, maar die Houthis die doen dat toch vanwege die situatie in het Midden-Oosten. Die Houthi-rebellen die willen eigenlijk gewoon ook de Palestijnse kant ondersteunen. En dat speelt ook wel een rol.
Ja, precies. Maar dit is denk ik dan in vergelijking met die Somalische piraten veel meer ook een geopolitiek conflict en probleem. Want de Somalische piraten, die was denk ik redelijk lokaal. En aangezien eigenlijk alle grote machten in de wereld daar alleen maar nadeel bij hadden, is het dan vrij makkelijk om ook samen tot een oplossing te komen. Maar nu zijn er natuurlijk allerlei tegenstrijdige machten die allemaal er net wat anders uit willen halen. En inderdaad, wat jij ook zei, is dat heel veel landen, zeker westerse landen, zijn denk ik, bijvoorbeeld in Europa, zijn heel bang om inderdaad een kant te kiezen in het conflict tussen Gaza en Israël, of de Palestijnen en Israël. En dat is denk je dan ook de reden dat de Amerikanen een beetje in hun eentje staan, omdat ze eigenlijk de enige zijn die Israël redelijk onvoorwaardelijk steunen?
Ja, dat speelt zeker mee. Ik denk dat de Amerikanen wel een verantwoordelijkheid voelen om in te grijpen, maar dat ze tegelijkertijd ook de tekortkomingen zien van dat er niet echt meer een heel sterke eenheid is. Dat nu met Israël, dat zelfs Europa wat terughoudender is en niet per se meer de kant van Amerika durft te kiezen. Dat is best wel veelzeggend. En ik denk dat Amerika wel militair wel overwicht heeft. Maar diplomatiek en geopolitiek gezien begint het wel te schuiven. We hebben ook een keer een gesprek gehad vorig jaar ook bij Holland Gold. Ook over de BRICS-landen en de uitbreiding van de BRICS. Dit jaar zijn er ook 5 nieuwe landen bijgekomen. Alleen Argentinië heeft afgehaakt. Die zagen dat niet zitten. Maar de landen die erbij kwamen zijn allemaal landen in de regio van de Rode Zee en het Suezkanaal. Dus de BRICS is nu uitgebreid met Egypte, Saoedi-Arabië, de Arabische Emiraten, Iran, Ethiopië. Ja, dat zijn allemaal landen die in die regio zitten. En opvallend is dat daar dus ook gewoon Iran bij zit en dus Egypte. Terwijl Egypte heeft belang bij dat gewoon schepen door het Suezkanaal kunnen varen. Terwijl Iran is nu bezig met het steunen van die rebellen die dat juist verhinderen. Dus dan is wel de vraag van wie gaat het oplossen. En misschien dat dit keer de oplossing niet komt van Amerikanen. Maar uit de andere hoek, dat de BRICS bijvoorbeeld gaan kijken van kunnen we dit probleem oplossen. En dat die dan een akkoord gaan sluiten. Want uiteindelijk heeft iedereen er belang bij dat de handel weer gewoon hervat kan worden. En ik denk ook wel, die scheepvaartroute door het Suezkanaal, dat is gewoon de meest efficiënte route. En scheepvaart is gewoon de goedkoopste manier om grote vracht te vervoeren. Dus ja, dat moet wel gewoon blijven natuurlijk, die scheepvaart. Dus dat is wel belangrijk om een oplossing te vinden hiervoor. Alleen de vraag is Amerika in staat om hier een oplossing voor te vinden? Ik twijfel eraan. Ik denk echt dat de BRICS-landen hier misschien eerder aan zet zijn dan de westerse landen om dit conflict op te lossen.
Ja, maar is dat dan ook niet juist weer tekenend voor het verlies van de absolute macht van de Verenigde Staten die zij, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden wel hadden en dat we dus steeds meer richting die multipolaire wereld gaan?
Ja, ik denk het wel. Ik heb ook laatst een mooi stuk gelezen in de Franse krant Figaro. Dat ging ook over dat was een opiniestuk. Ik ben laatst even kwijt wie dat heeft geschreven, maar dat kan misschien nog in de reacties erbij. Maar die schreef ook van de situatie in Israël heeft eigenlijk gewoon de dubbele standaarden laten zien van het Westen. hoe het Westen reageert tegenover Israël en Hamas. En hoe het Westen reageert in Oekraïne. Ja, die dubbele standaarden, dat is echt iets wat mensen nu zien. En dat zorgt er wel voor dat er verschillende blokken zijn ontstaan in de wereld. En heel veel landen die kiezen nu meer de kant van de Palestijnen. En dat, daar moet gewoon een oplossing voor gevonden worden. En ik denk wel dat blok, het niet-westerse blok, wordt steeds sterker. En die gaan natuurlijk ook wel proberen daar veranderingen in te brengen. En de vraag is hoe dat dan gaat gebeuren, want ik verwacht niet dat er direct een militaire interventie gaat komen van andere landen in het conflict in het Midden-Oosten. Nou, ik denk wel dat dat dit wel echt een negatief effect gaat hebben op het gezag in de wereld het gezag wat het Westen nog heeft. En ik denk ook wel dat als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je ook wel dat... ik heb ook analyse geschreven laatst op GeoTrendlines over de globaliseringsgolven en deglobalisering. Dat de 19e eeuw kenden we de eerste globaliseringsgolf. En die is eigenlijk tot bloei gekomen door de ontwikkeling van nieuwe uitvindingen. Opening van het Suezkanaal in 1869. En ook een heel stabiele wereldmunt, de Britse pond. En wereldmacht, het Britse Rijk. Dat was eigenlijk in de 19e eeuw was dat de basis van de globaliseringsgolf. En na de Tweede Wereldoorlog nam de Amerikanen namen die rol eigenlijk over. Dus de Amerikanen werden de nieuwe wereldmacht. De dollar werd de nieuwe wereldmunt. Ja, en je hebt toch een stabiele munt nodig en een stabiele macht nodig om die handel over lange afstanden te kunnen garanderen. En nu zie je dat eigenlijk dat die fundamenten van wereldhandel, dat die eigenlijk wat wankeler beginnen te worden. En dat landen daarom ook meer terugkeren naar hun regionale partners en naar hun eigen land. Dus dat ze meer productie terughalen naar eigen land en meer cruciale processen en cruciale grondstoffen in eigen beheer willen hebben. Omdat ze minder vertrouwen hebben in handelsroutes en handelspartners. Dus ja, dus de reshoring is dat.
Ja, onshoring.
Dat is wel een kenmerk dat hoort bij deze tijd. Van, het hoort bij de stagnerende economie en geopolitieke onzekerheid. Dat landen gewoon meer naar zichzelf kijken en meer nationalistisch gaan opereren. Dat is ook historisch gezien een logisch patroon eigenlijk.
Ja, ik had nog wel een vraag, want je zei net dat vaker naar een oplossing voor BRICS-landen, naar BRICS-landen wordt gekeken. Alleen iets wat mij toch vaak opvalt, is dat BRICS-landen het echt ook lang niet altijd eens zijn. En een heel goed voorbeeld is natuurlijk hier Egypte en Iran. Die hebben eigenlijk allebei gewoon tegenovergestelde belangen. Want Iran is via de Houthi-rebellen actief bezig om die scheepvaart juist te ontregelen. Terwijl Egypte juist er alle baat bij heeft dat het wel doorgaat. Heb je niet het idee dat BRICS ook wel een beetje in de weg zit? Dat het eigenlijk landen zijn die allemaal eenzelfde doel hebben of een gemeenschappelijke tegenstander, om het zo te noemen, het Westen. Maar het eigenlijk zelf onderling ook lang niet altijd eens zijn.
Ja, dat is zeker waar. Wat ze nu vooral verbindt, dat is een gezamenlijk gevoel van dat ze zich willen distancieren van het Westen en een alternatief willen bieden. En minder afhankelijk willen worden van de dollar. Dat is iets wat die landen nu met elkaar bindt. En ik denk dat tot die tijd dat de Amerikanen eigenlijk die rol niet meer vervullen. Dat ze ontroond worden door een andere wereldmacht opkomt. Dat die landen met elkaar eens zullen blijven. En daarna wordt het ingewikkelder. Want dan gaan de landen natuurlijk meer voor zichzelf kijken. Van, wat zit er voor mij in? En die spelregels, die verhoudingen zijn gewoon heel moeilijk. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. Toen had Europa niet zo heel veel te zeggen. Dus dan konden de Amerikanen heel veel dingen gewoon bepalen en naar hun hand zetten. Omdat dat gewoon de grootste macht was. En ik denk wel dat als dat gaat, als dat nu economisch slechter gaat in het Westen en er komt een groot conflict. En de Europese economie is gewoon niet zo sterk meer. Dan gaat het wel verschuiven, denk ik.
Oké, dus over de niet-Westen en geen sterke economie gesproken. We zouden nog een tweede onderwerpje bespreken vandaag. En dat is de nieuwe president in Argentinië. Argentinië, voor de mensen die het niet weten, is vroeger best een rijk land geweest. Maar is eigenlijk, in ieder geval zoals ik het zie, door jaren van zwaar socialistisch beleid, eigenlijk hartstikke arm geworden. Hartstikke veel mensen die leven ook echt van voedselbanken en zo. En nu is er een nieuwe president aan de macht, die eigenlijk het compleet tegenovergestelde is. Xavier Milei. En hij is eigenlijk, zoals media hem omschrijft radicaal rechts en een libertariër. Frank, zou je misschien eerst even een korte duiding kunnen geven hoe ongeveer de economie van Argentinië nu in elkaar zit en wat eigenlijk de speerpunten, de plannen van Milei zijn?
Ja, dan wil ik nog even terugkomen op dat verhaal ook over het geopolitieke vraagstuk in het Midden-Oosten. Wat je bijvoorbeeld in 1956 had je ook een crisis in de wereld, de Suez-crisis. En in 1956 toen had de Egyptische president Nasser toen besloten om het Suezkanaal te nationaliseren. Die wilde eigenlijk meer inkomsten hebben. En het is eigenlijk, hij vond dat de Fransen en de Britten die dat hadden aangelegd, die pakten daar te veel winst van. En dat punt eigenlijk, dat leidde tot een confrontatie. En zodanig dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dat die samen gingen ingrijpen en militair een invasie gingen doen in Egypte. En dat ging toen dusdanig mis dat de Amerikanen ze hebben teruggeroepen. En die Suezcrisis was toen eigenlijk het kantelpunt van het zwaartepunt van het Britse Rijk en de Franse trots naar Amerika. Dat eigenlijk Amerika was eigenlijk de superieure macht. En dat werd toen heel erg duidelijk. Ik denk als je nu kijkt naar wat er nu gebeurt in de wereld, dan zou die crisis die we nu hebben, dat zou wel eens ook een verschuiving teweeg kunnen brengen. Dat de Amerikanen zich moeten schikken in een andere rol. Net zoals de Fransen en de Britten dat in 1956 moesten doen. Dat ze ondergeschikt waren aan de Amerikanen op diplomatiek, geopolitiek gebied. Dat nu misschien de Amerikanen toch een meerdere moeten erkennen in andere landen. En toch moeten gaan onderhandelen en praten met andere landen. Dus dat wil ik nog graag even aan toevoegen. Ten aanzien van Milei en de Argentijnse economie. In Argentinië, dat was eigenlijk een van de top 10 grootste economieën in 1913. Dus dat land is heel welvarend geweest begin vorige eeuw. Maar ze hebben eigenlijk de fout gemaakt door heel erg protectionistisch beleid te gaan voeren. Ze wil eigenlijk gewoon de importsubstitutie gaan toepassen. Dat betekent zoveel dat je al je productie wil terughalen naar eigen land en alles zelf wilt gaan maken weer. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dan ben je niet afhankelijk. Maar de praktijk is toch dat je dan eigenlijk heel veel welvaart verliest. Want ieder land heeft zich kunnen specialiseren in dingen. En Argentinië heeft daardoor decennia lang gekwakkeld. En er was heel veel politieke instabiliteit. En eigenlijk is het land gewoon niet heel veel verder gekomen. En daarna kwamen ook allemaal muntdevaluaties en toen werd het geld ook verkwanseld. De overheid werd steeds groter en nu zie je eigenlijk een keerpunt. Dat is in Argentinië dat mensen nu helemaal klaar zijn met alsmaar verdere groei van de overheid en het uithollen van de waarde van het geld. Dus nu kiezen ze opeens voor een libertarische kandidaat, voor die Milei. En dat is wel grappig, want eigenlijk het libertarische verhaal, dat is echt heel marginaal. Er zijn al een aantal fans van libertarisme. Maar het is echt een minderheid. En in Argentinië zie je nu dat voor het eerst dat een libertariër echt de verkiezingen weet te winnen. En waar het eigenlijk op neerkomt, wat Milei vindt, is dat de overheid niet moet meespelen in het spel, maar gewoon de scheidsrechter moet gaan spelen. En dat is ook een trend die je ook gewoon in meer landen ziet, dat er een groeiende weerstand is tegen de overheid die zich eigenlijk overal mee bemoeit, overal regeltjes voor heeft en overal subsidies voor heeft. Ja, als dat zo doorgaat, op een gegeven moment dan werkt iedereen voor of bij of via de overheid. En dat is gewoon heel verstikkend voor de economie. Dat hebben we ook gezien in het communisme. En wat je nu ziet is dat die Milei, die wil echt gewoon korte metten maken en het fors bezuinigen op de publieke omroep. Een aantal ministeries sluiten. Dus dat is wel tekenend voor een trendverandering misschien. Dat meer landen daarna gaan kijken. Als je ook naar Nederland kijkt, dan zie je dat de PVV die wil ook gewoon fors bezuinigen op de NPO. En op klimaatbeleid en dat soort dingen. Dus dat kan best zijn dat meer landen dat daar ook die beweging gaat plaatsvinden. En dat mensen klaar zijn met een overheid die alsmaar meer geld uitgeeft. En alsmaar meer bepaalt hoe mensen moeten leven. Dus dat is een interessante verandering.
Maar denk je ook niet dat er toch best veel, misschien politieke partijen, eventueel andere overheden, toch ook wel misschien met heel benieuwd gaan kijken hoe zich dit gaat uitpakken. Of dat positief gaat uitpakken voor het ja, voor Argentinië. En dat, dat als misschien stel dat het wordt een succes en nou, die economie gaat zich herstellen. Kijk, ik verwacht geen wonderen, want er zijn natuurlijk heel veel problemen in het land en je lost dat niet zomaar op door een aantal ministeries af te schaffen. Maar stel dit dan wordt toch wel een redelijk succes, denk je niet dat dan het libertarisme ook misschien wat kan gaan groeien in de wereld en dat we dat misschien in andere landen waar we ook nou, een grote overheden hebben, zoals bijvoorbeeld in Europa, dat het misschien wel een populariteit kan gaan winnen.
Ja, dat kan zeker. Ik denk ook wel dat wat je in de financiële markten zag, is dat eigenlijk de eerste reactie op de opwinding van Milei was heel positief. Dat gelijk de rente op de staatsleningen daalde en de waarde van aandelen ging stijgen. En dat geeft al aan dat de financiële markten er wel vertrouwen in hebben dat die koers wel verstandig is. En ook zelfs de IMF had zich positief uitgelaten over het programma van Milei. Dat is misschien ook wel omdat Milei heeft gezegd dat hij de dollar wil gaan gebruiken. En dat is natuurlijk wel in het straatje van het IMF. Maar ik denk wel dat wat je ziet gewoon door de geschiedenis heen. Ja, als je kijkt naar landen die kapitalistisch geleid worden met een kleinere overheid. Dat daar gewoon veel meer welvaartsgroei en veel meer ontwikkeling in zit. Dan landen die heel sterk socialistisch zijn en heel meer van bovenaf alles proberen te regelen. Als je kijkt naar de libertarische school, dat is toch van het idee dat de overheid niet alles kan weten en daardoor ook niet altijd de beste beslissingen kan nemen. En als je dat aan de mensen laat, dan heb je daarmee het hoogste maximale nut. Dat ook Adam Smith, die noemt het dan invisible hand. Ja, iedere mens die heeft zijn eigen informatie, kennis, voorkeuren, ervaringen, zijn eigen budget. En al die mensen kiezen allemaal hetgeen wat het beste bij hun individueel past. En dat geeft dan een hiërarchie in de samenleving van de prijzen van producten en diensten. En als de overheid daar dan doorheen gaat fietsen met een bepaalde mening of een idee over hoe het zou moeten zijn. Ja, dat is altijd problematisch als blijkt dat het dan toch niet helemaal zo is. Ik bedoel, om een paar voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld de warmtepompen voor in je huis. Ja, dat is dan politiek zwaar gesubsidieerd. Elektrische auto's ook, zonnepanelen ook. Ja, eerst bleek het allemaal helemaal leuk te werken. En nu blijkt in één keer dat de nadelen toch wel evident zijn en ook wel groot zijn. Dat er toch wel ook wel kosten aan zitten en de terugverdientijd is minder. Ja, dan zie je opeens dat de overheid weer moet gaan bijsturen om dat weer recht te trekken. Ja, het gevolg van zo'n economie is dat eigenlijk niemand meer durft te investeren. Want iedereen gaat wachten tot de overheid iets gaat doen en dat ze dan daar achteraan gaan lopen.
Ja, nee, wat mij altijd opvalt is, ik heb vaak het idee dat een land socialistisch wordt nadat het rijk is geworden. En dat komt naar mijn mening vaak door een kapitalistisch beleid. Want je kan geen socialistisch beleid gaan voeren als je eigenlijk geen geld hebt. En de enige manier hoe je er dan aan kan komen is te printen. En dat is wat Argentinië nu natuurlijk de laatste jaren heeft gedaan. Maar ja, nee, ik ben mezelf wel echt benieuwd hoe dat in Argentinië gaat lopen. Ja, natuurlijk dat ze met de dollar gaan komen. Ik vind zelfs voor de rest dat hij soms wat vreemde keuzes maakt. Want aan de ene kant is de libertariër en kiest hij voor heel veel vrijheden. Dat vindt hij belangrijk. Maar aan de andere kant is hij bijvoorbeeld weer tegen abortus. Dus daarin is hij in mijn mening niet zo heel consistent. Nou, ik ben benieuwd echt hoe dit gaat eindigen.
Ja, hij is heel cultureel en ook economisch heel conservatief. En daarom ben niet iedereen in een straatje. Maar ik denk wel dat als je op het journaal kijkt naar wat wordt gezegd over Milei. Ja, dan zie je vooral de man die aan het schreeuwen is en de man met de kettingzaag. Ik denk van ja, dat is wel een heel simplistisch, eenzijdig beeld van hoe die is. Ik denk van nou, ik zou iedereen willen vragen van als je iets wil weten over Milei. Typ even in Google wat dingen in of zoek even wat filmpjes op van toespraken van hem. Dan heb je gewoon een veel beter beeld van wat hij nou precies voor ideeën heeft. Want dat wordt in het journaal vaak niet eens genoemd. Er wordt meer gekeken naar wat voor een figuur is dat. En niet zozeer wat zijn ideeën zijn. Want die ideeën zijn wel heel bedreigend voor een voor bijvoorbeeld de 2030 agenda. Als je het over Klaus Schwab, die heeft begin december nog gezegd van dat eigenlijk die libertariërs de grootste bedreiging zijn voor hun hele agenda, voor hun Big Reset agenda.
Ja, dat filmpje
dat juist de libertariërs van mening zijn dat de overheid kleiner moet zijn en niet groter.
Ja, en in dat filmpje dat plakken we zo meteen ook wel even in. Ik denk dat het wel leuk is voor iedereen om te zien.
You have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is of course a anti-system which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives. It's dismantling the system.
En voor iedereen die nog steeds geen idee heeft wat een Great Reset is, dit is wel een goede indicatie voor wat Klaus Schwab in ieder geval niet wil. En dat is dan in dit geval vooral vrijheden. Wat mij bij die
Mila, het is een heel duidelijk voorbeeld van Klaus Schwab die de kleur bekent eigenlijk. Hè? Want als hij hier aangeeft van libertariërs zijn de bedreiging voor ons systeem. Ja, dan weet je eigenlijk precies welke kant het op gaat. Dan is het dus het is een totalitair systeem wat eigenlijk niet rekening houdt met het individu, maar vanuit het collectief denkt en top-down denkt. Ik denk iedereen die houdt van zijn vrijheid en van soevereiniteit. Ja, die moet dan toch schrikken als die mensen als Klaus Schwab allemaal plannen maken achter de schermen.
Ja, en uiteraard komt dat dan ook weer niet groot in het nieuws. Volgens mij hebben we dit filmpje ergens op Reddit moeten vinden. En wat mij altijd heel erg opvalt aan die Milay en wat ik ook wel sterk vind aan hem, is ik heb eigenlijk nog geen enkele politici zoveel over economie en monetair beleid horen vertellen. En dat hij uitlegt hoe geld werkt en waar geld vandaan komt. En als je geld niet hebt in je print, wat dat dan voor gevolgen heeft. En wie daar rijk van worden en wie daar alleen maar armer van worden. En dat vind ik wel heel sterk. En ik denk dat die boodschap bij veel mensen in Argentinië is binnengekomen. Ik denk dat ook wel bij wat meer mensen in het Westen en in Nederland zou moeten binnenkomen. Want dat vind ik dus vaak in Nederland ook een probleem. Is dat mensen hebben heel veel, politici hebben heel veel plannen. Maar die geven niet zo vaak eerlijk toe waar het geld vandaan komt. En dat vind ik wel heel sterk van hem.
Ja, precies. Niets is gratis. Dat is eigenlijk de misvatting. Ja. Van ja, gratis kinderopvang, gratis... Ja, geen eigen risico, dat soort dingen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het bestaat gewoon niet gratis. Dus dat moet dan links of rechts moeten betaald worden. En wij in het Westen hebben er gewoon van gemaakt om gewoon geld te lenen. En wat we lenen, dat lenen we dan van ons eigen spaarpot. Namelijk uit de pensioenfondsen en al het geld dat we opsparen, dat gaat dan weer in staatsleningen. En daarmee kun je dat eigenlijk continu voortzetten. Zolang er genoeg belastinginkomsten zijn om daar door te rollen. Dan werkt dat. Maar fundamenteel, de vraag is of het wel echt goed besteed geld is. Als je kijkt hoe de overheid bijvoorbeeld de aardgasbaten heeft gebruikt. Dat is gewoon in de lopende begroting meegenomen. En dat geld is nu gewoon weg. Terwijl bijvoorbeeld een land als Noorwegen, die heeft die inkomsten uit olie allemaal apart gezet in een fonds. Ja, en dan heb je nog wat. Dan heb je nog iets te besteden. Dus dat, als de overheid met dat geld niet verantwoord omgaat, dan is het ook zo weg. En dan krijg je er eigenlijk niks voor terug. Dus dat is, dat is wel iets wat mensen zich misschien nog te weinig beseffen. Dat die staatsobligaties, dat is eigenlijk een soort van, een beetje een verszak-broekzak verhaal. En het is niet per se dat daar meer inkomsten en meer winst mee wordt gegenereerd. Dat de overheid dan iets productiefs ermee doet. Dus het is vooral dat het geld kost.
Ja, nee eens. Ik heb zelf ook nooit begrepen waarom het per se goed is om een staatsschuld te hebben. Volgens mij kost die rente uiteindelijk een overheid alleen maar geld. Maar goed, daar gaan we nu even niet op in. Ik denk dat we deze twee onderwerpen wel mooi besproken hebben. Ik weet niet of jij nog iets aan hebt toe te voegen.
Verder niet echt. Nee, ik denk dat we wel belangrijkste dingen genoemd hebben.
Nou, dan wil ik je weer heel erg bedanken. Ja. Dan wens ik je ook nog veel sterkte. En dan spreken wij elkaar weer over in de maand. En dan gaan we weer kijken wat in januari allemaal is gebeurd. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.
Zeker. Is goed. Yes, spreek je.